Goedemorgen. Dit keer niet zo lang geleden. Meestal zitten er lange periodes tussen, maar door het 100-jarige bestaan heb ik jullie nog niet zo lang geleden mogen zien. We gaan vandaag nadenken over de zekerheid des geloofs. En dat gaan we doen aan de hand van Romeinen 8, van 24 tot 28 en van 31 tot 39. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dan sla ik een paar versen over en lees ik verder bij vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelf zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons alle overige gegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog krachten nog tegenwoordige nog toekomstige dingen, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Laten we bidden. Heer, dank u voor deze geweldige bemoediging die we in dit gedeelte zo mogen lezen. En wil zo met ons zijn, Heer, als we dit verder uitspitten. Wil uw woorden in mijn mond leggen, Heer, en laat het een bemoediging zijn voor ons allemaal. En dat we zo bepaald mogen worden, Heer, bij wie u bent en welke doel u met ons leven heeft. Amen. Dus even kijken of dit keer werkt. Ja, zowaar, het werkt. Het grootste gedeelte van mijn tijd in Papua-Nieuw-Guinea, ik was een jaar lang in Papua-Nieuw-Guinea. Ongeveer een half jaar daarvan heb ik doorgebracht op het eilandje Manus. Dat kunnen jullie hier zien. Ik zat op Lucas Station, dat is vlakbij Lorengau, dat is de hoofdstad van het eiland. En ik had daar de opdracht om twee huisjes te bouwen. En de studenten hielpen me daarbij, de bijbelschoolstudenten, want het waren huisjes voor een bijbelschool. En op een dag zei een van de bijbelschoolstudenten van, ik ga in het weekend naar wat familie bezoeken. Ga je mee? Ik zeg, dat lijkt me wel leuk. Maar ik wil wel zaterdag wel weer terug kunnen komen, want ik slaap wel liever in een fatsoenlijk bed vanwege het feit dat ik een hernia gehad heb. Dat was geen probleem. We gingen onderweg. We kwamen onderweg bij een drooggevallen rivier. We moesten afdalen naar de rivierbedding. In het midden was een stroompje van ongeveer 5 à 6 meter breed. Was maar tot mijn knieën ongeveer. En hij vertelde aan me van, vorig jaar was er een meisje die is hier gegrepen door een krokodil. Dus ik meteen kijken, gelukkig geen krokodillen. Aan de andere kant van de rivierbedding klommen we eruit en we liepen verder. En we komen uiteindelijk in het dorp aan waar zijn familie woonde. En het begon verschrikkelijk te regenen. We hebben bijna de hele middag binnen gezeten. En dan tussen de buien door, dan gingen we weer naar een ander huis. En Ja, ik zat er maar bij, ik kon de taal niet verstaan. Ze hebben iets van 700 verschillende talen in Papua-Nieuw-Guinea. En ik heb er geen één geleerd, dus ik kon niet meepraten. Hoe dan ook, zo rond een uur of ik denk vijf uur, zei ik van, joh, ik moet nu teruggaan, want rond 6 uur wordt het donker en het is de tropen, dus het is binnen 20 minuten van volledig licht naar volledig donker. Gaat heel snel. En ik ging dus teruglopen. Het was geen moeilijk pad, het was parallel aan de zee en ik kon af en toe, als ik op een heuvel was, kon ik de zee zien liggen in de verte. Was geen probleem, dus ik liep terug. En ik kom bij die droge van de rivier, die veranderd was in een kokende, zeer snel stromende rivier. Ik kon mijn ogen werkelijk niet geloven. Ik liep er ook wat meer heen. Het was helemaal buiten zijn oevers getreden. Ik moest maar een boom vasthouden om staande te blijven, terwijl het water nog niet eens tot mijn knieën kwam. Zo hard stroomde het. En ik stond daar. En ik wist binnen pakweg 3 kwartier is het donker. Ik was bang. Want ik stond daar in de jungle. En ik had zoiets, als het zo direct donker is, wat moet ik doen? Ik zei in de jungle, het is hartstikke donker. Ik weet hoe groot de slangen waren, daar had ik er al een paar van gezien. Ik wilde daar echt niet blijven. En ik had geen flauw idee wat ik moest doen. Het was te laat om terug te lopen naar het dorp waar ik vandaan kwam. Ik wist ook niet waar de dorpen lagen hier in de buurt. Ik heb gebeden van God, stuur alsjeblieft een papa langs. Maar helaas, het werd me niet verhoord. En ik stond daar dus te denken van, wat moet ik doen? En ik nam een zeer dom besluit. Ik besloot om dan maar in de rivier te springen en toch te proberen naar de andere kant te zwemmen. Ik heb eerst een heel tijdje zitten kijken of ik ergens krokodillen zag. Dat zag ik gelukkig niet. Ik ben daar in een boom geklommen om zo ver mogelijk in de rivier te kunnen springen. En ik sprong erin. En binnen een paar seconden wist ik dat het een slechte beslissing was. Maakte geen bal uit hoe ik zwom. Ik ging niet naar de ene kant, ik ging niet naar de andere kant. Ik ging alleen met de stroom mee. Ik kon ook niet meer terugzwemmen. Het was maar 2 meter van de kant. Ik kon zwemmen wat ik wilde. Ik bleef precies waar ik was. En dat was voor mij een moment dat je toch even stilstaat van ja, dit kan het einde zijn. En dan word je ook bij bepaald van, ja, waar ga ik heen? Ik wist wie Jezus was. En ik had daar wel wat rust in. Mijn grootste zorg was eigenlijk eerder mijn ouders. Die zouden zoveel verdriet hebben als ze dan het bericht zouden krijgen. Uiteindelijk liep het goed af. Ik zat net te kijken of ik ergens krokodillen zag. Toen ik voelde dat ik met de stroom mee door een bocht ging. De rivier maakte een bocht. Ik zag geen krokodillen, dus ik draai me weer terug om te kijken naar welke kant ik op ging. En daar zag ik de zee liggen. Toen dacht ik, ah, de zee. Ik ben toen een heel stuk de zee ingespoeld. En door het zeewater werd de stroom afgerend. Toen heb ik uiteindelijk naar de andere kant kunnen zwemmen. En terug kunnen zwemmen naar het strand. En daar heb ik gewoon een aantal minuten doorgebracht in een dankgebed aan God dat ik het overleefd had. Maar het is zo'n moment dat je stilstaat bij waar ga ik heen als ik sterf. En dat is iets waar we eigenlijk allemaal soms bij stil moeten staan. Stil moeten staan bij wat gebeurt er als ik overlijd. En daar gaat ook dit Bijbelgedeelte over. Het gaat over geloofszekerheid. Het zekere mogen weten. Ik behoor Jezus Christus toe als mijn Heer en Heiland. Eerder volgende. Er is geen ontkenning van de moeite, pijn en moeite van het leven. Geloofszekerheid wil niet zeggen dat we dus een makkelijk leven tegemoet mogen zien, waar God ons aan alle kanten beschermt tegen alle problemen. Dat is zeker niet het geval, zeker niet wat Paulus bedoelt. Paulus maakt duidelijk dat geloven juist extra problemen kan opleveren. In 2 Korinthe 11 vertelt hij wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij is 5 maal heeft hij 39 zweepslagen ontvangen. 3 maal is hij met de roede gegezeld. Hij is 1 keer gestenigd. En 3 maal heeft hij schipbreuk geleden. Hij heeft ook een keer een heel etmaal, 24 uur, op volle zee doorgebracht nadat zijn schip gezonken was. Hij vermeldt ook dat hij in gevaar was door rivieren, door rovers, door volksgenoten, van heidenen, in gevaar in de stad, gevaar in de woestijn, gevaar op zee, gevaar onder valse broeders. Met andere woorden, hij had door zijn werk voor God, door zijn werk voor Jezus Christus, juist heel veel extra problemen en heel veel extra zorg. En dat kan ook ons soms ons deel zijn. Iemand die u vertelt dat het leven van een gelovige altijd voorspoedig zal zijn, is een leugenaar. We zullen ook ziek kunnen worden. We kunnen ook ongelukken krijgen. En, zoals Paulus ook al aangeeft, het kan juist zijn dat we extra lijden, doordat we gelovig zijn. En dan moet je sterk in je schoenen staan. Dan moet je weten dat het waard is. Dan moet je geloofszekerheid hebben die uitstrekt over het graf. Jezus geeft ons hoop. De eerste twee versen van het gedeelte dat we gelezen hebben. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen of dat we op wat wij niet zien, dan verwachten wij met volharding. Gisteren pikte ik mijn vrouw op. Mijn vrouw die volgt de opleiding voor leerkracht protestants godsdienst. En ik stond daar te wachten bij het gebouw van het ETF. En er kwam iemand die ik ook wel kon. We stonden even te praten. En hij vertelde van ja, over 3 weken, dan verwachten we ons eerste kindje. Dus dat was heel leuk voor hem. En ik moest meteen denken aan ja, welke invloed dat op mijn gezin heeft gehad. Ons eerste kind. Al maanden voor het baby er is, ben je ermee bezig. Kleertjes worden aangekocht. Je moet een wandelwagen hebben. Je moet een luiers gaan verzamelen. Je bent er zo mee bezig. En mijn vrouw las, ik weet niet hoeveel boeken over baby's en over... Ik weet niet wat ze allemaal al niet las, maar het ging altijd over baby's. Haar hele leven was beheerst door het feit, er komt een baby. De baby was er nog niet. Maar er was als het ware een hoop, een uitzien naar. En zo moet eigenlijk ook het uitzien naar de eeuwigheid, het uitzien naar het feit dat we ooit bij God zullen zijn. Dat moet nu al ons leven bepalen. Daar mogen we nu al mee bezig zijn. Want als we daar nu al mee bezig zijn, dan beïnvloedt dat ons leven. Dan zijn we bepaald bij wat God wil dat we zullen doen. Zo is ook met de hoop. Zo is het ook met de hoop. In vers 18 van Romeinen 8 lezen we. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, welk lijden wij ook in dit leven zullen tegenkomen, de glorie en de heerlijkheid die ons te wachten staat in de eeuwigheid, gaat het allemaal verder boven. Zo is de belofte. We mogen en we moeten uitkijken naar de beloften die God ons heeft gegeven. Als we nadenken over de hemel en over God, dan gaat dat ons leven beïnvloeden. Op een positieve manier. En hoe meer we God daarin zoeken, hoe meer we daarop mediteren, hoe meer ook we van God gaan ervaren en voelen in ons leven. En hoe meer we van hem ervaren, hoe sterker ook die hoop wordt. Het is als het ware een wisselwerking. De Heilige Geest komt ons te hulp omdat we zwak zijn. In vers 26 lezen we, en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Die geest zelf echter pleit voor ons met een onuitsprekelijke verzuchtingen. En een tijd geleden hielp ik met een vakantiebijbelclub van een kerk, en een van de dingen die zij deden was dat kinderen in groepjes van 2 werden gedeeld en eentje werd geblinddoekt. En die moest dan een hindernisparcours afleggen. En de ander moest aanwijzingen geven van nu moet je bukken, je moet ergens onderdoor kruipen. Nu moet je naar links, nu moet je naar rechts, je moet ergens overheen. En zo werkte dat. En bij sommigen ging dat heel goed. Ze luisterden goed naar de instructies en ze volgden het precies op. Sommigen luisterden niet goed naar de instructies, liepen tegen van alles aan. Maar er waren er ook die gewoon geen vertrouwen hadden in hun partner die hun aanwijzingen gaf. Die gingen nauwelijks vooruit. Ze liepen super langzaam de hele tijd op de tast. En die begeleiders bleef maar zeggen van oké, stap nu vooruit, stap maar vooruit, stap maar vooruit. En dan gingen ze heel zachtjes schuivelend vooruit. En zo kan het ook zijn in onze relatie met God. Luisteren we en zijn we werkelijk bereid om zijn instructies op te volgen. Hoe meer we God zoeken, hoe meer instructies Hij ons gaat geven. Hoe meer we luisteren, hoe duidelijker zijn stem wordt. Hoe meer we zijn stem, zijn instructies naast ons neerleggen, hoe moeilijker het wordt om zijn instructies te horen. En hoe verder we van God beginnen af te dwalen en hoe moeilijker het ook wordt, hoe meer ook ons gevoel steeds minder ervaart van de aanwezigheid van God in ons leven. Neem dus tijd voor uw relatie met Hem. De Bijbel is een boek van relaties. God liefhebben boven alles. Je naaste liefhebben als jezelf. Wat is liefhebben? Liefhebben is de meest intieme vorm van een relatie. Je hebt allerlei relaties in je leven. Buren, familieleden, misschien iemand die je kent van de plaatselijke winkel. Ik weet niet hoeveel relaties je want in je leven hebt. Maar de belangrijkste relaties in jouw leven zijn die relaties waar er sprake is van liefde. Dat zijn de belangrijkste relaties. En als God, als we in de Bijbel naar deze God liefhebben boven alles, dat moet de belangrijkste relatie zijn in je leven. En de naaste liefhebben als jezelf. De hele Bijbel, van begin tot het einde, gaat om relaties. We zijn gebouwd voor relaties. We zullen geen geluk vinden zonder relaties. Zoek God, zoek die relatie met God. Want Hij laat zich vinden. Alles werkt mede ten goede. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Het goede hier is het goede vanuit Gods perspectief. Wat willen wij graag in ons leven wel? We willen graag een goede gezondheid, we willen voorspoed, geluk. En dat zijn geen slechte zaken. Maar het is niet waar God, het is niet het eerste doel van God. God bereidt ons voor de eeuwigheid. En dat doet Hij door een relatie met ons te bouwen. En het is die relatie die altijd gebouwd kan worden. Ongeacht de omstandigheden. God kan alle omstandigheden in ons leven gebruiken. Om het te laten meewerken ten goede. Het te laten meewerken om zijn relatie met ons verder op te bouwen. Het hele boek draait om relaties. Ik heb natuurlijk, zoals velen van jullie wel weten, ook 5 jaar in Micronesië doorgebracht. En een van de studenten van Jep, een klein eilandje, vertelde me een keer over een verhaal wat hij gehoord had, of wat hij kon van zijn eiland. Een man had allemaal materiaal gekocht om een huis te gaan bouwen. En zoals gebruikelijk is in Papua Nieuw-Guinea, nodigde hij allerlei familieleden en vrienden uit om hem te komen helpen bij de bouw van zijn huis. En die maakten dus allemaal een dagje vrij om met z'n 20 of zo in 1 keer dat huis neer te zetten. En ze kwamen bij elkaar. Een aantal van die mensen hadden elkaar al een tijdje niet gezien. En die begonnen gezellig te praten met elkaar en verhalen uit te wisselen. En ja, dat was zo gezellig. Dat ze de hele dag eigenlijk alleen maar zaten te praten met elkaar. En dus helemaal niets deden aan de bouw van het huis. Geen probleem. De volgende dag kwamen ze gewoon weer met z'n allen bijeen. En toen zijn ze daadwerkelijk gaan bouwen. Wat heel belangrijk is in die culturen is relaties. Het tijd nemen om met elkaar te praten. Tijd nemen om dingen uit te wisselen met elkaar. Dat ging op dat moment even voor op het huis bouwen. Het huis werd uiteindelijk even goed wel gebouwd. Maar eerst met elkaar gezellig praten over wat er allemaal gebeurd is. En dat was iets waar ik best wel aan heb moeten wennen, ook in Papua Nieuw-Guinea. Ik kan me herinneren, ik had dus als project 2 huisjes bouwen. En nou, af en toe werd je overvallen door een enorme regenbui en dan moesten we met z'n allen schuilen. En dan stond ik daar al van, oké, is de regel bijna voorbij, dan kunnen we weer aan het werk. De papa's die zaten lekker rustig op de grond, gezellig met elkaar te praten, terwijl ik daar de hele tijd stond te kijken of de regen al voorbij was. En ik heb daar toen in het begin wel eens even naar zitten kijken en gedacht van, geen wonder dat dit land zo arm is. He, er is geen hoe noem je dat, geen werkethiek. He, men is zo relaxed, zo laid back, weet je wel. Ze gaan heerlijk met elkaar zitten kletsen in plaats van direct weer aan het werk te gaan als de regen gestopt is. Maar ik heb in de loop van de tijd, ook in mijn tijd daar, meer waardering gekregen voor hoe men het werk en het leven met elkaar vermengde. Bij ons zijn ze zo scherp gescheiden van elkaar. In Papua Nieuw-Guinea had ik ook geen televisie. Internet bestond nog niet. En om 6:00 s'avonds was het donker. Dus niet veel te doen. Dus in mijn huisje luisterde ik wat naar muziek. Ik las een boek. Maar het wordt op een gegeven moment ook vervelend. En ik had bij de zendelingen die op dat station aanwezig waren gevraagd of ze soms mens ergeren niet spelletjes hadden. En een aantal van die mensen hadden dat. Dus ik had dat meegenomen. Ik was naar de plek gegaan waar de studenten wonen. En toen zijn we s'avonds, het is nou 30e, hebben mens ergeren niet gespeeld. Dat kon natuurlijk niet met z'n allemaal op één bordje. Dus ik had 3 borden. En daar speelden dan 4 mensen aan. En dan had je nog een hele groep mensen eromheen staan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen kwamen als toeschouwer voor het mens ergeren niet. Maar daar was dat zo. En het was heel gezellig. Ik kan me nog herinneren dat iedereen enorm begon te lachen. Omdat iemand heel trots was dat hij een pion eraf gegooid had. Maar dat was zijn eigen pion. Ze werd hard uitgelachen door de hele groep. De zendeling vertelde later aan me, zegt van, joh Peter, als je over een paar jaar vraagt wie deze huis heeft gebouwd, ben niemand meer. Maar als je ze over een paar jaar vraagt wie bij hun is geweest om een spelletje te doen, dat zullen ze nog weten. Want dat is relationeel. En dat was voor mij ook van iets waar ik even moest nadenken. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dus dat was ook niet de reden waarom ik het eigenlijk deed. Ik deed het gewoon om iets anders te doen. Maar het zijn heel erg sterk relatiegerichte samenlevingen. En daar kunnen we toch eigenlijk best wel veel van leren. De zekerheid van het geloof. Het laatste deel waarbij ik wil stilstaan met u. Het is de zekerheid van het geloof zoals dat behandeld wordt in de versen 31 tot 39. En Paulus doet dat aan de hand van 6 vragen die hij stelt. Sommige vragen geeft hij zelf het antwoord. Andere vragen gaat hij er duidelijk van uit dat iedereen het antwoord weet. De eerste vraag die Paulus stelt is, als God voor ons is, wie zou er tegen ons zijn? Dat is niet, hij ontkent niet, het antwoord is natuurlijk niemand. Daarmee ontkent hij niet de duivel of de demonen. Maar hij probeert duidelijk te maken dat Gods almacht zo groot is, dat eigenlijk alle verzet daarbij in het niets wegvalt. Hij benadrukt dus hier dat God almachtig is en dat we daarom volledig kunnen vertrouwen op zijn beloftes. Bij de tweede vraag staat hij stil hoe vastbesloten God is om ons te redden en voor ons te zorgen. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft in Jezus Christus zichzelf geofferd. Hij heeft het grootste offer gebracht wat hij maar kon brengen. Zichzelf. Als God dat heeft gedaan in een poging om ons te redden, dan zal hij er ook alles aan doen om dat werk te voleindigen, om dat werk af te maken. En dat mogen we ook voor ogen houden. Hij is vastberaden om ons volledig vrij te maken van zonde. Hij is vastberaden om ons bij zich te krijgen en met ons een relatie te hebben. Toen mijn jongste broer is 12 jaar jonger. Dus ik kan me goed herinneren dat hij opgroeide. En ik weet dat hij op een gegeven moment had hij een vriendje over. En ze waren nog jong, kleuterleeftijd denk ik. En mijn broertje had een fiets en dat jongetje kwam en hij zag die fiets. En hij was zo vastbesloten dat hij fietsen zou leren, dat hij bleef op die fiets stappen en mee fietsen en vallen en weer opstappen en weer fietsen en weer vallen. En mijn moeder had al zoiets van, oké, stop nu maar. Hè, want die had ook zoiets van, zodra komt zijn moeder hem ophalen, zit hij onder de blauwe plekken. Wat zal ze van die denken? Maar die jongen gaf niet op. Hij moest en hij zou fietsen leren. Hè, zo vastberaden was hij. Wel, God is nog veel, heeft nog een veel sterkere vastberadenheid om u en mij te bevrijden van de zonde. Om u en mij te vormen naar het beeld van zijn zoon Jezus Christus. De tweede vraag legt de nadruk op Gods vastberadenheid. De derde vraag is: wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? We weten dat Satan degene is die beschuldigingen inbrengt tegen de gelovigen. Paulus laat deze vraag volgen met de woorden: God is het die rechtvaardigt. God is de rechter. En we mogen dus opnieuw volledig vertrouwen op zijn belofte. Want hij is degene die uiteindelijk uitspraak zal doen. Hij is de rechter. Als hij ons vrij verklaart op grond van het bloed van Jezus Christus, dan zijn wij onschuldig in zijn oog. En dan is er niets wat de Satan daar nog tegenin kan brengen. De vierde vraag die gesteld wordt: wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Paulus beantwoordt hier dus de vraag zelf. Wie is het die verdoemt? Christus. Dat is degene die de macht heeft om mensen te verdoemen. Maar juist degene die de macht heeft om dat te doen, is degene die voor ons aan het kruis is gegaan om ervoor te zorgen dat hij ons niet hoeft te verdoemen. Om ons te redden. Mensen, wat een hoop hebben we daar. Wat een uitzicht. Want degene die ons rechter is, degene die ons kan vernietigen, is juist degene die zichzelf heeft geofferd. Om dat niet te hoeven doen. De hand is uitgestrekt naar ons. We hoeven hem alleen maar te grijpen. En op grond van genade kunnen we gered worden. De vragen 5 en 6. Met de vorige vragen heeft Paulus benadrukt dat God de Almachtig is. Dat God vastberaden is in zijn bevrijdingswerk van ons. Dat God het grootste offer heeft gebracht om ons te verlossen. En dat God de enige is die het recht en de macht heeft om ons te verdoemen. En als zij dat niet wil, is er niemand anders die ons kan verdoemen, die ons kan vernietigen. Paulus eindigt met de vragen: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Het antwoord op die vraag: wie ons kan scheiden van de liefde van Christus, is niemand. Als wij zijn hand hebben aangenomen, kan daar niemand tussenkomen. Niemand kan ons beletten. Niemand kan ons weerhouden van de liefde van Christus. Het tweede gedeelte benadrukt dat nog eens verder. Door een aantal zaken te noemen waarvan je misschien zou kunnen denken dat het tussen de liefde van Christus en ons zou kunnen komen. Maar er is niets wat ons kan scheiden van zijn liefde. Vers 36 laat nogmaals zien dat het niet betekent dat we ontkomen aan het lijden. Want omwille van u worden wij de ganse dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Met andere woorden, er is geen ontkenning van de pijn en de moeite van het leven. Even kijken hoor. Ik heb het in tweeën gedaan, zie ik. Jezus geeft ons hoop. De Heilige Geest komt om te hulp, omdat we zwak zijn. En dan hebben we die zes vragen die Paulus stelt. De zekerheid van het geloof. Waarom? Omdat God almachtig is, omdat hij vast besloten is om ons te bevrijden van de zonde. Omdat hij de enige is die het recht heeft en de macht heeft om ons te verwoesten, maar ons juist wil redden. En omdat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Paulus beëindigt dit gedeelte met een van de mooiste versen uit de Bijbel. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ik hoop dat deze boodschap voor ons allemaal echt een bemoediging is en dat we stil mogen zijn bij het idee dat we zekerheid hebben. Want onze zekerheid van geloof is niet gebaseerd op hoe goed we zijn, maar het is gebaseerd op vertrouwen hebben in de belofte die God gegeven heeft. Het gaan staan op wat God in zijn woord aan ons gegeven heeft. Amen.